onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere. In de naam van Hem die hemel en aarde schiep en die de trouw bewaart van geslacht, tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, in deze dienst willen wij met elkaar stilstaan bij het gesprek dat Paulus voert op de Areopagus met sommige Griekse filosofen over Jezus en de opstanding uit de doden. En over die onbekende God die daar staat. Een God die geen naam heeft. En Paulus haakt daarop aan en verkondigt hen de levende God. In verband daarmee zijn de psalmen gekozen en wij zingen nu van psalm 96 het eerste en het derde vers. Zingt een nieuw gezang de Heere. Zing aarde, zing die God ter ere. En ook het derde vers. Al de afgoden zijn slechts ijdelheden. Die zijn broos en kwetsbaar en ja, niets ijdel. Alsof je het zomaar weg zou kunnen blazen. Zo staat het er eigenlijk ook in het Hebreeuws. Al de afgoden zijn slechts ijdelheden. Psalm 96, vers 1 en 3. Gemeente, met de kerk van onze Heer Jezus Christus van alle tijden en alle plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En nadat wij samen ons geloof hebben beleden, zingen wij het zesde en negende vers van Psalm 96. Aanbid hem nederig al uw leven. En ook het laatste vers van Psalm 96. Het juichen al voor het aangezicht des Heren. Hij komt die de aarde zal regeren. 6 en 9 van Psalm 96, nadat wij met de kerk der eeuwen ons geloof hebben beleden. En dan doen wij nu en aan ieder van u en van jullie spreken met mij. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden en de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we samen de Heer onze God vragen om zijn zegen over deze dienst en laten wij hem bidden om zijn Heilige Geest. Genadige en barmhartige Heere in de hemel, Vader in onze Heer Jezus Christus. We hebben gezongen van uw hoogheid, uw heerlijkheid, uw verhevenheid in het heiligdom. We kunnen ons daar geen voorstelling bij maken. We zijn maar heel beperkte mensen. We zijn zo volop bezig met onze dingen. Ja, die heerlijkheid van u, dat is buiten ons bereik. Op alle manieren. Hoe zouden wij u ooit durven aanroepen? Dat is nogal wat. De heilige God die in de hemel woont en wij openen onze mond en we roepen hem aan en we bidden om zijn nabijheid. Zou dat wel kunnen, dat u ons nabij bent? Zouden we niet verteren en verschrompelen bij uw heiligheid en uw heerlijkheid? Maar u hebt een weg gebaand in Jezus uw Zoon. En zo bent u ons heel nabij. En zo wilt u in ons midden zijn. En zo komen wij tot u. En zo naderen wij tot de troon van uw genade. Het zou wel een troon van oordeel kunnen zijn. Dat zou niet oneerlijk zijn. Maar het is toch ook de troon van uw genade. Van ontferming, barmhartigheid, verzoening. En zo komt u tot mensen, ook nu. Dat is onvoorstelbaar. Dat kunnen we ons ook niet voorstellen. Dat u met uitgebreide handen tot ons komt. Tot de jongens en meisjes hier, de vaders en moeders en alle ouderen. En hier in uw huis, maar ook tot hen die met ons meeluisteren en meekijken, nu of later. Zo komt u tot ons. En dat is niet zomaar vrijblijvend, maar dat is heel indringend. En het is ook dringend, want het is nodig dat we u leren kennen. We hebben ook gezongen van uw oordeel. Dat komt, maar nu spreekt u van ontferming. En u roept het ons toe, wend je tot mij en word behouden. We bidden u, Heer, om uw zegen over deze dienst. Als uw woord openen, het lezen, het uitleggen, verkondigen, leidt ons door uw Heilige Geest. En wij vragen u ook om concentratie en aandacht. We zijn zomaar bezig met de dingen van het hier en nu. Daar zijn we zo met alle vezels aan gebonden. En wij bidden u dat u onze aandacht richt op de dingen die boven zijn. Help ons en wees ons nabij. Wij hier in Haastrecht, maar ook wel heel uw kerk, wereldwijd. Ja, en heel in het bijzonder toch wel uw vervolgde kerk. Heren, gedenk hen in uw ontfermen. En wees hen nabij en zegen hen en geef hen moed en kracht. Wees u met hen die het moeilijk hebben ook in onze gemeente. In dagen van rouw wellicht. Als geliefden ons ontvallen. Of dagen van zorg en ziekte. Gedenk ons, Heren, en geef dat we mogen ervaren. En dat we mogen weten. En mogen geloven en belijden. Er is één goede herder. En in de moeilijkste omstandigheden, in de dagen van nood, van benauwdheid, is hij nabij. Gedenk zo uw gemeente. Kom in ons midden met uw geest. En hoor ons bidden. In de naam van Jezus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Wij gaan lezen, gemeente, in Handelingen 17. We lezen vanaf vers 16. En met name het laatste gedeelte vanaf vers 22... zal aan de orde komen in de preek. Maar we lezen al vanaf vers 16. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hen ontstoken, ziende dat de stad zo zeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagogen met de Joden en met degenen die godsdienstig waren, en op de markt alle dagen met degenen die hem voorkwamen. Sommige van de Epicureese en Stoïsche wijsgeeren streden met hem. En sommigen zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. En zij namen hem en brachten hem op de plaats, genaamd Areopagus, zeggende, kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer zij, daar gij van spreekt? Want u brengt enige vreemde dingen voor ons horen. Wij willen dan weten wat toch dit zijn wil. Die van Athene nu allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen.
Paulus staande in het midden van de plaats, genaamd Areopagus, zei: gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstige zijt. Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden op welk een opschrift stond: de onbekende God, deze dan, die u niet kennende dient, verkondig ik u lieden. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, deze zijn een heren des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt, en wordt ook door mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft, en heeft uit één bloed het gehele geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning, omdat ze de Heere zouden zoeken, of zij hem immers tasten en vinden mochten. Hoewel hij niet ver is van een ieder van ons, want in hem leven wij en bewegen wij ons, en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij dan zijn de Gods geslacht, moeten niet menen dat de Godheid goud of zilver of steen gelijk zij, die door mensenkunst en bedenking gesneden zijn. God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen al omdat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doen aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als zij nu van de opstanding der doden horen, spotten sommigen daarmee. En sommigen zeiden: wij zullen nu wederom hiervan horen. En zo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welke was ook Dionysius de Areopagiet en een vrouw, met name Damaris, en anderen met dezelfde. Het gaat om de onbekende God, maar vooral toch om de bekende God die zich openbaart en die zich bekend maakt aan ons. We gaan samen zingen, gemeente, van Psalm 115. In heel de Bijbel, maar toch wel in het bijzonder in het Oude Testament, de psalmen en de profeten, horen wij de spot op de afgoden. Die zijn een ijdelheid, dat heb ik al genoemd. En die hebben oren aan hun hoofd, maar ze horen er niet mee. En ze hebben ogen en ze zien niet. Dat zijn de afgodsbeelden. En daar zingen we ook van met Psalm 115, de versen 1, 2 en 5.
Gemeente, wij herkennen allemaal wel de situatie dat je iemand zijn naam niet weet. Dat is niet zo heel erg, dat kun je vragen. Maar wel onhandig als je een naam niet weet. Want een naam is toch wel belangrijk. En onze naam is ons ook wel een beetje dierbaar. En je hoort wel eens iemand zeggen, vanuit een bepaalde situatie, hij wist mijn naam niet eens. Toch wel belangrijk, een naam weten. Maar een naam bij ons is toch niet zoals het in de Bijbel vaak was. Onze naam heeft wel een betekenis. Die kun je opzoeken. En dan komt er misschien wel een hele mooie betekenis uit. Maar wij doen daar niet zoveel mee. Wij hechten daar ook niet zoveel waarde aan, als ik me niet vergis. Doorgaans niet. Stel dat je naam betekent de moedige of de dappere of de sterke of de wijze. Nou, daar ontleen je niet zo heel veel aan. Je neemt er kennis van. Nou ja, het zou zo kunnen zijn, maar misschien ook wel niet. Wat betekent het en wat zegt het? Maar in de Bijbel, en ik denk dat de kinderen dat ook wel weten, een betekenis van een naam, dat was ook als een belofte. Denk maar aan een naam als, nou, Johannes, God is genadig. Nou, dat heeft de evangelist Johannes wel verkondigd ook, dat God in zijn Zoon Jezus Christus een genadige God wil zijn. Of denk aan de naam Joël. Het zou kunnen zijn dat een van die jongens hier Joël heet. Het zou kunnen. Maar die naam die betekent, Yahweh is God. Hij is God. Yahweh. De Heere is God. Of de naam Abraham. Misschien dat een van die jongens en meisjes ook wel weet wat dat betekent. Ja, die naam die betekent vader van vele volken. De Heere zou hem zegenen. Met kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. En het zou een groot volk worden. Door de jaren heen en door de eeuwen heen. Abraham, vader van vele volken. Een belofte. En een werkelijkheid. Een naam. Het gaat vanavond ook om een naam. Het gaat om een afgod die geen naam heeft. Nou, daar kom ik zo nog wel op. Maar eerst maar Paulus in Athene. Een grote stad, een belangrijke stad, een hoofdstad in het toenmalige Rijk. En een stad waar denkers waren. Een stad rijk aan cultuur. En de denkers in die stad, dat hebben we ook wel gelezen. Ja, ze discussieerden graag. Ze waren graag in debat, ze onderzochten. Ze dachten, ze overwogen. En wij moeten daar maar niet meteen al te negatief over doen. Want ja, door de algemene gaven die de Heere geeft, waren het wel heel ontwikkelde mensen, cultuurdragers en ook wel vormgevers van een cultuur. En ze hebben een erfenis nagelaten. En Paulus spreekt toch ook wel respectvol met hen. Ja. Ja, Athene in die dagen. Er zijn getuigen uit die tijd die hebben geschreven dat Athene als één groot altaar was. Zo godsdienstig waren de Atheners kennelijk. Eén groot altaar. Een andere getuige schreef het misschien nog wel wat sterker op. In Athene in die tijd waren er meer goden dan mensen. Meer goden dan mensen. Zo werden goden vereerd. U kunt dan wat beter begrijpen, gemeente, dat Paulus zeer geprikkeld werd in zijn gemoed toen hij daar was. Nou, dan trek ik maar een lijn naar onze tijd. Want je zou zeggen, nou, onze tijd is wel een heel andere tijd. Mensen zijn niet zo godsdienstig. Je leest dat ook, hè. Hoe het is met mensen en hoe mensen ook in onze dagen God ontkennen. Of ja, God loochenen. Nou ja, dat is nog wel iets om over na te denken hoor, gemeente. Want zoveel atheïsten zijn er toch niet. Want dat is nogal een sterke bewering. Als je zegt met zekerheid te kunnen stellen dat God niet bestaat. Dat is een bewering, dat is een statement, dat is een forse stelling. Hoe moet je die onderbouwen, hoe moet je dat bewijzen ooit? Is dat niet een heel lastige kwestie? Nou ja, ik laat dat nu maar wat liggen, gemeente. Maar we hebben in onze tijd ook wel te maken met iets, nou dat is een wat lastig woord. Wij noemen dat apatheïsme. Nou, u hoort wel het woord apathisch erin. Misschien herkent u het wel. Dat mensen in onze tijd zeggen, ja, het zou wel kunnen zijn dat er een God bestaat. Maar dat weet ik ook eigenlijk niet. Maakt me ook niet uit trouwens. Maakt me niet uit. Want als er één allergie is in onze dagen, dan is het toch vooral wel gezag. En dat iemand, wie dan ook maar, of wat dan ook, mijn eigen persoonlijke vrijheid zou beknotten. Nou, dan trek ik de lijn maar door naar Farao die ooit zei, wie is de Heere dat ik zijn stem zou gehoorzamen? Allergie voor gezag. Maar wel in onze tijd, als ik me niet vergis, wel, ja, wel een zekere, ja, affiniteit met het religieuze. Met het godsdienstige. Mensen die daar toch wel belangstelling voor hebben. Misschien herkent u het wel van uw werk of jongeren vanuit hun school of opleiding. Mensen die tegen je zeggen, oh wat interessant dat je gelooft. Mooi ook en dat dat kracht doet in je leven. Dat je daar zoveel aan ontleent. Wat mooi, wat bijzonder. Nou, ik heb daar heel veel respect voor. Ja, zelf heb ik het niet. Maar ja, ik vind het toch wel heel bijzonder dat het er is. Zo. Dus ja, en hoe vinden wij in deze tijd nog aansluiting? Ook wel met, ja, dat heel, heel, heel individuele. Mijn ego. Ik moet dat laten rusten, gemeente. Maar ja, het is wel van alle tijden. Van alle tijden. Maar we gaan weer terug naar Athene. Daar zijn die Epicurese filosofen. Die bedachten vooral, leef het leven. En geniet van je leven, geniet van het goede. En de Stoïcijnse filosofen hadden een wat andere lijn en zeiden, laat je vooral niet ontregelen. Laat het kwaad je niet te pakken nemen. Blijf kalm van gemoed. We kennen wel het woord Stoïcijns. Dat iemand in een hele moeilijke situatie Stoïcijns reageert. Onaangedaan. En ze horen Paulus spreken. Jongens en meisjes, weten jullie waarover Paulus sprak in Athene? Nou, ik denk dat als je het zou mogen zeggen nu, ja, dan zou je vast al zeggen over de Heer Jezus. Nou, dat is het goede antwoord. En er staat nog iets bij, over Jezus en de opstanding uit de doden. Vers 18. We gaan ervan uit, gemeente, dat dit een samenvatting is van wat Paulus heeft verkondigd. Dus Paulus heeft in Athene, en als we het lezen, dan staat er dat hij op de markt was, mensen ontmoette, in gesprek ging, handelde met degenen die godsdienstig waren. En met de Joden en met Grieken, beide. Later komt dat in de eerste Korinthebrief terug. Joden en Grieken, hoe zij op het evangelie reageren. Paulus is met hen in gesprek. En hij verkondigt hun Jezus, de Zoon van God en de opstanding. Dat is een samenvatting. Ja, hij heeft verkondigd dat Jezus is geboren. Hij heeft gesproken over zijn leven, over zijn lijden, over zijn sterven. En hij heeft gesproken over de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En dat doet wat in Athene. Dat geeft onrust. Ja, ze waren er wel op uit om iets nieuws te horen. Maar daarmee is nog niet gezegd, gemeente, dat alles welkom is. En dit geeft ongerustheid. En ze vragen uitleg, verantwoording. En ze voeren Paulus mee, zo mag je toch wel lezen, naar de Areopagus. Ik weet niet of u bekend bent met Areopagus, maar dat is de plaats van rechtspraak. Dus ja, Paulus wordt wel ondervraagd. Het gaat er wel vriendelijk aan toe, maar het is toch wel een stukje verantwoording. En het wordt van ons ook wel gevraagd, gemeente, toch? Stilzwijgend vaak ook. Als mensen het meemaken dat jij bidt voor je eten, of toch wel anders leeft, of anders spreekt, en ja, de omgeving is verbaasd. En zeker als je spreekt over Jezus en dat hij gestorven is, begraven, en dat hij opgestaan is uit de doden, verantwoording. Nou, en de verantwoording dat je nog bezig bent met een Bijbel zo oud, dat je in de kerk komt zo vaak en dan 2 keer op een zondag. Verantwoording. Leg het eens uit. Hoe dat zo? En dan deze vreemde dingen. Want dood is toch dood? En dat die macht van de dood gebroken zou zijn, dat dat zou kunnen. Onvoorstelbaar. Nog nooit gehoord. Waar ook maar genezing voor te vinden is, niet voor de dood. Maar ja, daar is Jezus. Die zegt, ik ben dood geweest en ik leef tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood en van de hel. En dat verkondigt Paulus in Athene. En hij wordt meegenomen naar de Areopagus. En ja, daar zijn al die goden. En Paulus maakt een aansluiting. Nee, dat betekent niet dat hij zich aanpast. Of dat hij de boodschap wat polijst. En wat vervormt om het niet al te schokkend te laten zijn. Want Paulus spreekt ook over Jezus als rechter van hemel en aarde. God heeft een dag gesteld. En dan zal hij oordelen. De levenden en de doden. En dat heeft hij gelegd in de handen van een man, een mens, Jezus, de Zoon van God. Maar hij maakt wel een aansluiting, want hij zegt tot die Grieken, ik merk dat u zo godsdienstig bent. Ja, Athene, vol met afgoden. We staan maar even stil, gemeente, bij die afgoden. Niet te lang hoor, maar wel even. Bij die afgoden. U moet het maar wat, als u dat zo aanhoort, wat laten contrasteren met de God van hemel en aarde. Paulus doet dat ook. Daar zijn die afgoden, jongens en meisjes, hoe zijn die daar gekomen? Ja, die zijn gemaakt door wie? Nou, die zijn er niet vanzelf gekomen, die hebben zichzelf niet gemaakt. Die zijn er ook niet altijd geweest, die zijn gemaakt door mensen. Hoe dat zo? Nou, ze hadden een voorstelling van goden die er waren. En als je een beeld had, dan was dat heel dichtbij. Dat kon je aanraken, dat kon je zien. Dan kon je er iets bij voorstellen. Dan keek je in de ogen van een beeld. Wie moest dat maken? Iemand die dat kon. En daar had je hout voor nodig. En steen, of steen, zilver en goud. Ja, hoe maak je dat? Nou, dat weet ik niet, maar je kunt het je een beetje voorstellen. Een beeld en een neus en oren en ogen en een mond. En dan, ja, dan kon je dat beeld zien en aanraken. Je kon ervoor buigen, knielen. Je kon het ook eren en ervoor offeren. En je had dan een gedachte aan een machtige God. een van die vele goden, ja, die dat toch wel merkte, ervoeren, hoe jij met hen omging, hoe jij hen eerde, hoe jij hen offerde, nou dat. Ja, maar dan, kreeg je dan een reactie? Kon je dan iets zien? Was er iets, ja, dat je hoop gaf, of steun, of troost, of zo dat je dacht, ja, ik kom daar met mijn nood, hè, met mijn zorgen, met mijn moeite, met mijn ziek zijn wellicht, of met verdriet, of met ja, nou vul het maar in hoor gemeente, en je brengt het, en dan, nou offeren, en ook, ja, je best doen, betalen, en hopen dat het zou helpen. Maar wat onzeker, hè, gemeente, onzeker. En geen herkenning. En geen enkele zekerheid. En uiteindelijk je eigen beeld dat je zelf had gemaakt. En ook nog onmachtig en altijd leven met die vrees. Opvallend, gemeente. De afgoden die wij maken, die we ontwerpen en bedenken, die lijken op ons. Dat kan ook niet anders. Wij maken ze en ze lijken op ons. En ze handelen en ze doen en ze gedragen zich zoals wij. Onberekenbaar, onbarmhartig, wispelturig, hard, afstandelijk en onmachtig. En bij al die goden is daar die ene God, onbekend, geen naam. Al die goden hadden namen en daar hoorden verhalen bij. Wat hun daden waren. En de ene God was de God van de landbouw, de andere van de visserij, een volgende van gezondheid. En weer, nou vul het maar in. Maar die ene God was een onbekende God, een vraagteken. Je zou het zo kunnen zien, gemeente, zoals wij wel eens onze voorbeden doen, namen noemen, maar dan noemen we toch ook die mensen die niet met namen genoemd zijn, van wie we niet weten hoe het met hen gaat, die misschien wel grote zorgen hebben, maar wilt u ook hen gedenken? Ja, dan zou er toch nooit iemand kunnen bellen en zeggen, ik ben overgeslagen, ik ben niet opgedragen in het gebed. En ja, dan zou je zeggen, ja, maar dat is wel gebeurd. Dat hebben we gedaan zonder namen te noemen. Daar hoort u dan bij. Nou, die ene onbekende God, dat geeft eigenlijk al iets aan, gemeente, toch? Hoe de vrees was van die Atheners. Stel dat je deze God zou passeren, dat je hem zou miskennen, dat je hem zou vergeten en negeren. Dan zou hij zomaar toe kunnen slaan en wraak kunnen nemen. Laten we maar een beeld maken met een onbekende God. Dan zijn we veilig. Jesaja, gemeente, u kunt het lezen in Jesaja 46. Spot met die afgoden, ik noemde dat al rond Psalm 115. En dan schetst Jesaja hoe iemand één boom omhakt. En van die ene boom maakt hij van een deel een afgod. En het andere deel, dat is het hout voor het vuur dat hij gebruikt om te offeren voor die afgod. Daar zit al iets van bijtende spot in. En dat houdt Jesaja het volk voor. Zo handelen jullie, zo dwaas. Nou, en dan schetst Jesaja hoe het gaat met die afgoden. En als je dan die afgod hebt en je hebt daar ook wel je geld in gestopt. Goud en zilver en versierd. Dan komt een situatie van grote nood en grote benauwdheid. Kun je je voorstellen, jongens en meisjes, als er vijanden komen en verkenners die roepen dat de vijand komt. En je bent heel, heel bang. En dan vlug je tot die afgod. Wat moet je dan doen? Zou hij helpen? Nee, je moet hem zegt Jesaja, op je armen nemen. Je moet hem dragen. Je moet hem zelf in veiligheid brengen. En nou, laten we nu maar stoppen over de afgodengemeente. Want dat mag toch niet het hoofddeel van de preek zijn. Maar, nu naar u allemaal de vraag. Hebben wij afgoden? U zegt, nee, wij hebben geen afgoden. Nee, dat doen wij niet. Nee, dat is onbekend. En trouwens, wie heeft dat in deze tijd? Nou, daar zou ik niet zo zeker van zijn. Maar toch wel even allereerst naar u en naar jou. Tot wie vlucht u als u in nood bent? Waar staat je levenshuis op? Waar klem je je aan vast? Bij wie kun je dan terecht? Is dat anoniem, onbekend? En nou wordt het een beetje ingewikkeld, gemeente. Maar laat ik het toch maar noemen. Het kan zijn dat je in een situatie komt van zorg en ziekte. En dat je inderdaad ook wel deskundigheid nodig hebt. En dat je daar ook respect voor hebt. Ja, dat is ook terecht. En dat je ook dankbaar bent voor alle hulp die je krijgt. Ja, dat is ook terecht. Heel menselijk, jawel. Maar ik vraag nog een keer aan u allemaal, als het er nou op aankomt, op de bodem, gemeente. Ik hoop dat het duidelijk wordt voor u. Ik hoop dat u het begrijpt. Ik hoop dat jij het begrijpt als het nou om de bodem gaat van al deze dingen. Is het dan die God die hemel en aarde gemaakt heeft en alle dingen? En die leeft en regeert door zijn Zoon Jezus Christus. En die geen onbekende naamloze God is. Maar die zich bekend maakt met zijn heerlijke naam, Yahweh. Ik ben. Ik ben. Die tot ons komt en tot jou komt met zijn woord. En die zich zo bekend maakt. Die niet vanuit de duisternis spreekt, gemeente. En niet op een verborgen plaats. Maar die zich bekend maakt. En zijn naam, dat is een belofte. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. We komen woorden tekort om die naam Yahweh te omschrijven, gemeente. Maar zo heeft hij zich bekend gemaakt. Ja, kent u die naam? Reis je door het leven met die naam? Salomo in zijn spreuken zegt, de naam van de Heere is een sterke toren. Daar kun je in vlucht, in die sterke toren. Dat is niet een afgod die letterlijk stom is. En je knielt voor die afgod. Nou, geen enkele blijk van herkenning. Want gemeente, ja, en ik hoop dat u dat helder hebt. Het is niet alleen zo dat je die afgoden niet kunt kennen. Toen ik over Paulus op de Areopagus aan het nadenken was, toen bedacht ik, die ene god kenden ze niet. Dat was een onbekende god zonder naam. Maar kenden ze die andere eigenlijk wel? Kenden ze die andere wel? En nu andersom, gemeente, kenden die goden hun? Nee toch? Waren ze niet in een schijnvertoning bezig? En nu de vraag, waar is jouw houvast? Waar klem je aan vast? En wie kent jou? En wie zegt, ik ben jouw God in leven en sterven, voor tijd en eeuwigheid. Alleen maar deze God, die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, die een Heer is van hemel en aarde, en die woont niet in een tempel die met handen gemaakt is, en heeft het hele menselijk geslacht gemaakt. En deze God maakt zich bekend. Oud Testament is gemeente in die naam, ik ben. En dan vraagt Mozes, hoe is uw naam?
En dan komt de Heere en hij daalt neer in een wolk, Exodus 34. En ging bij Mozes staan en dan roept hij zelf zijn naam uit. In deze onvoorstelbaar diepe passage in het Oude Testament, Exodus 34. De Heere komt. Misschien dat een van die jongens en meisjes nu denkt, ja, maar God is toch overal? Ja, maar soms komt hij heel in het bijzonder op een plaats tot een mens. En spreekt hij heel in het bijzonder. En laat hij zich heel in het bijzonder kennen. En zo komt God bij Mozes. En hoor wat de Heere zegt. Hij roept zelf uit. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Zo ben ik, Heere, Heere. Zo maakt hij zich aan Mozes bekend. Als een heilige God die zich ontfermt. Als een rechtvaardige God die barmhartig is. Tot de kinderen en de kleinkinderen toe. De Zoon van God, onze Heer Jezus Christus, pakt dat op een heel bijzondere wijze op en hij maakt zich bekend. In het bijzonder lezen we dat in het Johannes-evangelie. Met al die zinnen waar Jezus zegt, ik ben. En als ik het aan de jongens en meisjes zou vragen, dan denk ik dat jullie het wel kunnen aanvullen. Ik ben de goede herder. Ik ben, nog één, de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Daar vervult de Zoon van God die heerlijke naam waarmee God zelf zich bekend maakt aan Mozes, aan Israël, aan zijn volk in het Oude Testament. Dat vervult Jezus. Onvoorstelbaar. De Zoon van God neemt het in zijn mond. Zo maakt God zich bekend. Zo openbaart hij zich in zijn Zoon. Ja, zegt Jezus, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Wat heb je gezien als je Jezus hebt gezien? Dat hij zieken geneest, dat hij brood breekt en deelt en deelt en deelt 4.000 en 5.000 mensen. Wat heb je gezien als je Jezus zag? Dat hij de waarheid spreekt. En dat hij over het leven spreekt. En dat hij zegt, ik ben, daar is er nog eentje. Jongens en meisjes, nog zo'n uitspraak van onze Heer Jezus Christus. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben. En zo schrijft Paulus, ik moet dat laten liggen gemeente, maar laat ik het toch noemen. In Colossense 1. Dat Christus zo de weerspiegeling is van de heerlijkheid van God. Hebreeën 1. Dat hij schittert in die heerlijkheid die hij bekend maakt. Zo heeft God zich geopenbaard in zijn Zoon. God werd mens. Onvoorstelbaar. Zo groot en zo diep. Wat een geheim, gemeente. Een verborgenheid. De verborgenheid, zegt Paulus, van de godzaligheid. God is geopenbaard in het vlees. En deze God verkondigt Paulus, Jezus en de opstanding uit de doden. En God in zijn grote barmhartigheid, gemeente, ziet voorbij aan die tijden van onwetendheid. En hij verkondigt alle mensen al omdat zij zich bekeren. Wat betekent dat? Nou, dat is je omkeren. Dat is je afkeren van alle afgoden. Dat kan ook je ego zijn. Dat is ook je ego. Dat is ook zo'n afgod. Waar je toch wel je aan vasthoudt en die je toch wel, ja, eert.
waar je toch volop rekening mee houdt, waar je toch heel vaak en veel mee bezig bent. Nou, dat is alles waarop je steunt, waaraan je je vasthoudt, zonder de levende God. En nu zegt God, heden, vanavond, bekeer je. Keer je af van al die afgoden. Wat er ook in zit, dat is, wend je naar mij toe en word behouden alle gij einden van de aarde alsof God zo op deze wereld staat en zijn handen uitstrekt naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen, naar alle windrichtingen en zegt, wend je naar mij toe en word behouden, bekeer je tot mij, bekeer je en leef. God verkondigt nu alle mensen, alom dat zij zich bekeren, zoek de Heere en leef. Dan volgt er een heel indringende waarschuwing. Maar het is wel een waarschuwing ten leven, gemeente. Hij heeft een zekere dag gesteld. Een vaste dag. Waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Een dag van oordeel. En niemand kan zeggen, ik kom niet opdagen. Ik ga er niet naartoe. Dat gebeurt wel bij een menselijke rechtszaak, dat de verdachte niet komt, of de gedagvaarde verstek laat gaan. Maar dat zal niet kunnen bij die grote dag van Jezus Christus. En dat heeft hij bewezen door hem, de Zoon van God, uit de doden op te wekken. Jezus leeft. Gemeente, u hebt te doen met een levende Jezus. Die ons ziet en ons kent en van ons weet. En nu nog zo heel indringend en zo hartelijk. Ja, zo intens zegt. Kom tot mij, hoor en je ziel zal leven. Hier is leven. En het gaat om die God die zich bekend maakt. Op allerlei manieren, door zijn schepping inderdaad. Door zijn woord, in zijn Zoon, door zijn naam. En ook nog door zijn Heilige Geest. Dat doet hij, want anders zouden we hem niet kunnen leren kennen. Dan keren we ons veel eerder van hem af. Dan blijft hij onbekend. En dan blijven wij in het donker. Maar zijn Heilige Geest, die verheerlijkt de naam van de Zoon. En die draagt die naam in je hart. Hoe? Op een verborgen manier, op verschillende manieren, uiteenlopend, kan per persoon heel verschillend zijn, maar die naam draagt hij in je hart. En hij raakt, als je de preek hoort, als je in de kerk bent, als je je Bijbeltje leest, als je bidt, dan raakt hij je hart. En wij smeken hem om zijn Heilige Geest, die Heer is en levend maakt. Anders blijven wij verblind. God openbaart zich. Maar het dringt maar niet tot ons door. We horen het wel aan. Ook wel iets van dat apatheïsme. Iets van die onverschilligheid. Wat moet ik ermee? Wat kan ik ermee? Wat heb ik eraan? Maar als de Heilige Geest je hart raakt, dan opent hij wat gesloten is. En maakt hij dat je afkeert van de afgoden. Van alles waar je je van dacht, daar moet ik het van hebben. Daar heb ik wat aan. Dat is een borg voor mijn leven. Een zekerheid, een garantie, een verzekering. Daar kan ik bij terecht. Maar de Heilige Geest maakt het anders. En die maakt dat je die ene ware God zoekt met heel je hart. En zo verkondigt Paulus op de Areopagus. Jezus en de opstanding. En ze horen hem aan. En ze spotten ermee. Ze spotten ermee. Later schrijft Paulus aan de gemeente van Korinthe. Voor de Grieken een dwaasheid. Een dwaasheid. Maar heel opvallend, gemeente. Die paar woorden aan het einde. Sommige mannen hingen hem aan. En geloofden. Dat is ook al onvoorstelbaar. Maar zo heeft Jezus gesproken. Het zal zijn in die dagen dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. En daar horen enkele van die mannen de stem van de Zoon van God. Ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. En die stem raakt hen tot in de diepste vezels van hun bestaan. En er is ook Dionysius, een Areopagiet, wellicht iemand die recht sprak, een weldenkend man. Maar nu verlicht door de Heilige Geest en een vrouw, met name Damaris en anderen met hen. Zomaar zou je zeggen een handjevol mensen. Het zijn er niet veel, vergis je niet. Het wordt een menigte die niemand tellen kan. Het boek Handelingen eindigt, heel bijzonder. Ik weet niet of er jongens en meisjes zijn die weten wat het laatste woordje is van het boek Handelingen. In Handelingen 28, daar staat dat Paulus het Koninkrijk van God predikt. En leert over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid. En dan staat er, en dat is het laatste woordje van het boek Handelingen, onverhinderd. Onverhinderd. Bijzonder, hè? Alsof dat laatste woordje de samenvatting is. De samenvatting van hele boek Handelingen. Onverhinderd. Zo werkt de Heilige Geest. En in onze tijd, gemeente, denken wij, wat zijn de afgoden machtig? Wat worden we weggetrokken bij de levende God? Wat is er heel, heel veel ongeloof? En heel veel wanhoop ook in onze tijd. En we gaan van crisis naar crisis, zo lijkt het wel. Maar we klemmen ons maar vast aan het woord van onze God. Die vastheid en zekerheid van zijn werk onverhinderd. Zo gaat de Heilige Geest door. Het Koninkrijk van God. Dat een rijk is zonder einde. Zonder grens. Nou, toch nog voor de laatste keer, gemeente. Ja, wie weet is het voor de laatste keer. Maak u op, gemeente, en word verlicht. En ga tot Jezus. Nog één keer één zo'n uitspraak van hem. Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis van het ongeloof en de schijnzekerheid en van de zonde niet wandelen. Maar die mij volgt, die zal het licht des levens hebben. Amen. We zingen, gemeente, van Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreken uw hoogheid tegen. Psalm 77, vers 8. Gemeente, wij willen samen danken en ook onze voorbeden doen. En wij willen ook onze voorbeden doen voor mevrouw De Vries, haar zwager in deze achterliggende nacht overleden. En wij willen ook bekendmaken dat aanstaande zondag, ik heb verzuimd dat te doen, hè, en inmiddels zal voorgaan om 10 uur dominee J. Blom uit Ridderkerk en om 18:30 proponent B. van der Schee uit Hoevelaken. Zo de Heer wil en wij leven. Laten we samen danken en bidden. Genadige en barmhartige Heere in de hemel, zie ons aan in de Zoon van uw liefde. Maak hem ons bekend door uw Heilige Geest. Sommige geloofden, maar wij bidden u ook, Heere, geef dat er niet iemand van ons zou zijn met een boos en ongelovig hart. Om deze woorden te verachten en te vertrappen. En wij bidden u, Heere, dat het evangelie van uw Zoon, die zich zo bekend heeft gemaakt met al zijn namen, in ons hart vrucht draagt. Zegen uw gemeente in deze plaats. Gedenk alle die in moeite en zorg zijn, ziekte en ongemakken, onze gemeente thuis. En in het bijzonder bidden we u voor mevrouw De Vries. Het was nog maar kort geleden dat een zwager van haar is overleden en nu weer een zwager die haar is ontvallen. Heere, wilt u troosten en nabij zijn en ook voor andere rouwdragenden. En geef dat we ook in die dingen bij u, de Heer, komen. Want u kent ons en u weet van ons. En dat we met heel ons leven, juist ook in moeilijke dagen, maar ook alle dagen van ons leven, bij u, de Heer, komen. En ervaren mogen, hij is de goede herder. Ook in een dal van de schaduwen van de dood. Gedenk ons ook in deze komende week. Stel ons ook voor anderen tot een zegen. Als anderen ook mogen voorhouden. Jezus leeft. Hij is uit de doden opgestaan. Dit is het evangelie. De macht van de boze en van de zonde en van de dood is gebroken in Jezus, de Zoon van God. Hoor ons in hem. Amen. Wij zingen van Psalm 48, het zesde vers, van deze God is onze God. Psalm 48, vers 6. Hem nu die machtig is om ons voor struikelen te bewaren, om ons onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde. De alleen wijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen. gezegd.